Ons intochtslied is deze morgen Psalm 22, de versen 1, 2, 12 en 13. Een psalm dat ons brengt bij het offer van de Heer aan het kruis. Een profetische psalm. Psalm 22, de versen 1 en 2 en 12 en 13. Wij geven elkaar gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wij willen u loven en danken, omdat we bij elkaar mogen zijn rondom uw woord en uw sacrament. Heere, het is een voorrecht dat u tot ons blijft spreken en dat we mogen gedenken en beleven dat uw Zoon zijn leven gaf voor onze zonden. Hemelse Vader, wanneer we daarbij stilstaan, dan voelen we ons heel klein. Want wie zijn wij, dat dat grote wonder ook voor ons zou zijn? Heere God, wij willen onze schuld belijden. Want het is nodig, nodig dat uw Zoon zijn leven voor ons gaf. Wij kunnen onze zonden niet uitboeten. Wij kunnen onze zonden niet verzoenen. Dat kan Hij alleen. Heer in de hemel, wij willen U vragen om vergeving voor alles wat er tussen U en ons in staat. En we vragen U, wilt U ons zo genadig zijn door Uw Geest, dat dit alles ook echt in onze harten gaat opbloeien, dat uw woord ons aanraakt, dat het eten van brood en wijn onze harten verandert. Wij vragen u, Heilige Geest, wilt u hier in ons midden zijn en bij ieder die met ons verbonden is. Wij vragen dat uit genade om Jezus Christus wil. Amen. Vanmorgen lezen we het deel van het Lijdensevangelie uit Matteüs en we willen dat afwisselen met liederen. We beginnen te lezen in Matteüs 27 en daarvan vers 1 en 2. En 11 tot en met 26. En daarna zingen we gezang 181, vers 1, 2 en 3. Matteüs 27. In het voorgaande wordt ons verteld over de gevangenneming van de Heere Jezus. Hoe de Heere Jezus voor de raad staat. Hoe hij door Petrus is verloochend. En toen het nu morgen geworden was, namen al de overpriesters en de oudsten des volks het besluit tegen Jezus om hem te doden. En zij boeiden hem, leidden hem weg en zij leverden hem over aan Pilatus, de stadhouder. En dan bij vers 11. Jezus dan werd voor de stadhouder gesteld. En de stadhouder ondervroeg hem en zeide: Zijt gij de koning der Joden? Jezus zeide: Gij zegt het. En op de beschuldiging die de overpriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet hoeveel zij tegen u getuigen? En hij antwoordde hem op geen enkele vraag, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu was de stadhouder bij elk feest gewoon een gevangene, ter keuze van de scharen, los te laten. Ze hadden toen een berucht gevangene genaamd Barabbas. Daar zij nu toch bijeen waren, zeide Pilatus tot hen: Wie wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij hem uit nijd hadden overgeleverd. Terwijl hij nu op de rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem de boodschap: Bemoei u toch niet met die rechtvaardige, want ik heb heden in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten overreden de scharen dat zij om Barabbas zouden vragen, maar Jezus zouden laten ter dood brengen. De stadhouder antwoordde en zeide tot hen: Wie van die twee wilt gij dat ik u loslaat? Zij zeiden: Barabbas. Pilatus zei tot hen: Wat moet ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen: Hij moet gekruisigd worden. Hij zeide: Wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan? Zij schreeuwden: Des te meer, hij moet gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veel eer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de scharen en zeide: Ik ben onschuldig aan zijn bloed, gij moet zelf maar zien wat er van komt. En al het volk antwoordde en zeide: Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geeselde hij en hij gaf hem over om gekruisigd te worden. namen de soldaten van de stadhouder Jezus mede naar het gerechtsgebouw en riepen de gehele afdeling bij hem samen. En ze trokken hem zijn klederen uit en deden hem een scharlaken mantel om. Ook vlochten zij een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd en gaven hem een riet in zijn rechterhand. Toen vielen zij voor hem op de knieën en spotten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij spuwden naar hem en namen het riet en sloegen hem ermee op het hoofd. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit en deden hem zijn klederen aan en zij leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen zij heen gingen, troffen zij iemand uit Cyrene aan, Simon genaamd. Die presten zij om zijn kruis te dragen. We zingen gezang 183, vers 1 en vers 2. En zij kwamen aan een plaats genaamd Golgotha, dat is de zogenaamde schedelplaats, en zij gaven hem wijn vermengd met gal te drinken. Nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen, en daar nedergezeten bewaakten zij hem. En boven zijn hoofd brachten ze op schrift de beschuldiging tegen hem aan, dit is Jezus de koning der Joden. Toen werden met hem twee rovers gekruisigd, één aan de rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem, schudden hun hoofd en zeiden, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red u zelf, indien gij Gods zoon zijn en komt af van het kruis. Evenzo spotten de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en oudsten, en zij zeiden, anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is Israëls koning, laat hij nu van het kruis afkomen, en wij zullen aan hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. Laat die hem nu verlossen, indien hij een welgevallen in hem heeft. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Op dezelfde wijze beschimpten hem ook de rovers die met hem gekruisigd waren. We zingen het derde vers van gezang 183. Van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders dit horende zeiden, hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, stil, laat ons zien of Elia komt om hem te redden. Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. We zingen het zesde couplet. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurden en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar ze aan velen verschenen. De hoofdman en zij die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had, en zij werden zeer bevreesd en zeiden, waarlijk, dit was een zoon Gods. We zingen gezang 188.
Van God om.
Na de verkondiging zingen we gezang 192 en daarvan de versen 1, 2, 5 en 6. En onder het naspel daarvan kunnen we allemaal aan de tafel van onze Heer plaatsnemen. Gezang 192, de versen 1, 2, 5 en 6. En de tekst is uit het gelezen gedeelte, de woorden uit vers 51. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. Broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus, het was 3:00 in de middag. Juist was 3:00 lang de zon verduisterd geweest. Altijd toch een angstaanjagende ervaring. Maar als het licht weer doorbreekt, komen de praatjes van de mensen terug. Je kunt het lezen, wat ze weer te zeggen hebben, te spotten hebben. En dan roept Jezus van Nazareth, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij geeft zijn geest terug aan zijn Vader in de hemel. Dat was vreemd. Als je iets weet van wat kruisiging met mensen doet, dan is het eigenlijk onmogelijk dat iemand nog zoveel lucht heeft dat hij dat voluit kan roepen. En het is net zo vreemd dat iemand na zo korte tijd bij het volle bewustzijn is en dan al sterft. Dat klopt niet. Menselijk niet te verklaren. Nee, maar dat hoeft ook niet. Gods zoon sterft op Gods tijd en niet pas wanneer de mensen zijn lichaam hebben doodgemarteld. De mensen die voor hem naar Golgotha waren gekomen, hadden al de neiging om zich maar om te keren. Wat zochten ze hier nog? Hun Heer was dood. Nu restte nog slechts de kruisafneming en begrafenis. Maar opeens is heel de schepping als het ware in beroering. Er komt een aardbeving. De rotsen scheuren. De mensen schrikken nog veel erger dan toen die zonsverduistering er was. Het is angstaanjagend. Zou de dag des oordeels daar zijn? Het lijkt erop. Had u iets anders verwacht, wanneer de Heer van de schepping sterft? Nog geen week geleden had hij het gezegd, als de straatstenen, of als de mensen mij niet eren, mijn lof niet zingen, dan zullen de straatstenen het wel uitjubelen. En nu de mensen niet geschokt zijn door het sterven van de heiland, siddert de schepping. Misschien kent u de Matthäus-passion, daar hoor je het gewoon gebeuren. De verwarring, de angst, de hele wereld is in rep en roer. Dit is Gods commentaar op de gruwelijke dood van zijn zoon. Aan de ene kant zijn toorn over de zonde, alles siddert en beeft. Die zonde, die is zo groot. Het gaat niet om alleen maar de zonde dat Christus gekruisigd wordt door zondige mensen. Het gaat om heel de zondelast van al die mensen, ook van ons, die hij op zich draagt, met zich meeneemt. Nee, daar doet de Heere God niet gemakkelijk over. En aan de andere kant zijn al die dingen die er gebeuren een teken van goedkeuring van de Heere God voor wat zijn zoon heeft gedaan tot aan zijn dood aan het kruis. Want tekenen van de Heere God staan niet zomaar op zichzelf. Wonderen, ach ja, mooi, interessant, laten we het er eens over hebben, wat daar nu gebeurd is. Nee, het zijn altijd uitroeptekens achter de persoon en het werk van de Vader en de Zoon. Wat hier gebeurt, zet als het ware een dikke streep onder wat er hier gebeurd is. De dood van Christus aan het kruis. En je wrijft je ogen haast uit wanneer je leest dat het uitgerekend heidense Romeinen zijn. Heidenen, ja. Die begrijpen wat hier aan de hand is. Tenminste, een begin ervan. Waarlijk, deze was een zoon van God, zeggen ze met verbijstering tegen elkaar. Het moet hen geschokt hebben. Een zoon van God die gekruisigd is. En zij hebben eraan bijgedragen. Niet voor niets vertellen heel wat verhalen over Romeinse soldaten die hierbij aanwezig waren. En die tot geloof kwamen. En ze hadden niet eens alles gezien. Ze waren daar op Golgotha en ze maakten de aardbeving mee. Ze zullen gezien hebben dat rotsen scheurden, maar de heiligen waren nog niet in de stad gekomen. En ze konden ook niet van Golgotha kijken tot in de tempel. Want daar gebeurt iets wat het meest schokkend voor de Joden van alles is. Het voorhangsel van de tempel scheurt van boven naar beneden in tweeën. En dat staat letterlijk, het wordt gescheurd. Nou, als dat in de Bijbel staat, zo'n vorm, geen onderwerp erbij, er wordt iets gedaan, dan gaat het altijd over de Heere God zelf. Met zijn grote hand neemt hij dat voorhangsel en hij scheurt het in twee stukken. Van boven naar beneden. Nee, niet even aan de kant geschoven. Kapot. Vernietigd. Is het makkelijk? Een gordijn zoals het hier hangt even in tweeën te scheuren? Nou, met flink wat kracht. En als je eerst de schaar erin gezet hebt, kom je misschien een end. Dit was niet zomaar een gordijn. Het was een tapijt van 20 meter hoog en 5 centimeter dik. Dat krijgt geen mens aan flarden. Dit is Gods antwoord. In één ruk. Dit is het oordeel dat van boven komt. Je hoort er de echo in van wat Jesaja in het 64ste hoofdstuk bad. Heere, scheur de hemel, daal toch neer. Er is iets nieuws begonnen. Gods antwoord, wat recht van boven neerdaalt tot in het hart van de tempel. Het was 3:00 in de middag. Dat betekent dat de voorbereidingen voor het avondoffer begonnen waren. Dan was het altijd al druk in de tempel, maar zeker in de paastijd. Duizenden zullen het hebben gezien wat daar gebeurde. En we vinden het ook terug in Joodse geschriften uit die tijd. Ze zien het als een aankondiging van de ontwijding en van de verwoesting van de tempel. En dat is inderdaad gebeurd. Maar het betekent veel meer. Na het sterven van Jezus Christus is de boodschap van de Heere God die hele tempel, het is niet meer nodig. Die tempeldienst, vergeet het maar. Grote verzoendag, je hoeft het niet meer te houden. En offers, het offer is gebracht in de dood van mijn zoon. Dat voorhangsel, dat prachtige tapijt, was het symbool van de zonde. Het stond tussen de Heere God in het heilige der heiligen en de mensen in. Het maakte een zichtbare scheiding waar je niet zomaar omheen kon en al helemaal niet omheen mocht. De mens was verdreven uit het paradijs, weggestuurd uit Gods tegenwoordigheid, door de zonde. Niemand kon er omheen, niemand mocht er omheen, tenzij God zelf zei, nu is het de tijd, op mijn manier mag je tot mij komen. Zo kwam de hoge priester 1 keer in het jaar op de grote verzoendag met een offer naar de tempel. Er werd een bokje geslacht en een andere bok, de zondebok, werd beladen met de schulden van het volk, de woestijn ingestuurd en dan met het bloed van het offer, als een zondoffer, een zoenoffer, mocht hij 1 keer in het jaar voor Gods aangezicht komen, met als het ware alle schuldbekentenis van alle mensen van het hele volk bij zich. En zo werd de verzoening gedaan. En nu? Nu scheurt dat voorhangsel. Nee, er hoeft niet meer gewacht te worden tot er weer een keer een grote verzoendag komt en weer een keer de hoge priester dat offer mag brengen. Nu is de weg vrij. Je zou kunnen zeggen, dat voorhangsel is mijn, uw, jouw schuldbekentenis. Dat moet dan wel oprecht zijn. Echt weten wat er tussen de Heere God en ons in staat. En in 1 beweging verscheurt de Heere God die. Het is over. We hebben het er niet meer over. Want mijn zoon is gestorven voor jouw zonde. In 1 beweging toont de Heere God. De tempeldienst is niet meer nodig. Ik woon niets meer in de tempel dan waar ook op de wereld. En de zonde die tussen mij en mijn mensen instond, heb ik weggedaan. Priesters zijn niet meer nodig. Iedere gelovige mag mijn geest ontvangen, mijn tempel zijn. In het Nieuwe Jeruzalem is dan ook geen tempel meer. Zo dichtbij is de Heere voor ieder die het offer van Christus aanvaardt. Dan mag je zomaar bij hem binnenlopen, je handen vouwen, alles zeggen, alles belijden. Heel dicht bij hem komen. Dan mag je met alle vrijmoedigheid plaatsnemen aan de tafel van de Heer en het belijden en beleven, proeven, tot je nemen. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Niets, schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen, niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. En toch kan je je soms zo ver bij de Heere vandaan voelen. Het gevoel hebben, ik ben zo klein. Zou hij mij nou werkelijk willen horen? Zou hij mij werkelijk willen vergeven? Is het echt voor mij? Het hangt niet af van ons gevoel daarover. De Heere God zei niet, als je het gevoel hebt dat het voor jou is, dat het voorhangsel gescheurd werd, dan is het goed. Nee, heel radicaal verscheurde hij het. We komen niet zomaar bij onze Heer, nee. We komen dankzij, als het ware door het offer van onze Heer heen, bij hem. Het voorhangsel scheurde, als een uitroepteken van onze Heer achter de dood van Jezus Christus zijn Zoon. En zo werd de weg naar God geopend, ook voor ons. Wanneer we in hem geloven, op hem pleiten, zijn onze zonden vernietigd. Broeders en zusters, volgens mij rest ons niets dan heel dankbaar met hem verder door het leven te gaan. Amen. Ik mag u hartelijk welkom heten aan de tafel van onze Heer om samen met hem het heilig avondmaal te vieren. Broeders en zusters, we zijn als gemeente van Jezus Christus vergaderd om volgens zijn bevel zijn doop te verkondigen. Hoor echter vooraf hoe de instelling van het heilig avondmaal in de nacht van het verraad door het evangelie ons beschreven wordt. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Opdat wij nu tot eer van God en onze vertroosting dit avondmaal mogen vieren, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. In deze zelfbeproeving komt tot ieder van ons de vraag: hebt ge een hartelijk berouw over uw overtredingen, zodat ge uzelf mishaakt en voor God verootmoedigt? Gelooft ge de vaste belofte van God, waarin aan alle verbrokenen van hart volkomen vergeving van zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, toegezegd wordt? Is het uw oprechte begeerte God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord en tegen al uw zonden te strijden? En hebt u een ernstig voornemen om in liefde en eensgezindheid met uw naaste te leven? Aan ieder die geen droefheid over zijn ongerechtigheden kent en die zich daarvan niet bekeren wil, verkondigen wij dat hij geen deel aan het Rijk van Christus heeft. En wij vermanen hem zich van het avondmaal te onthouden, opdat zijn oordeel niet verzwaard wordt. Aan allen echter die door de genade van de Heilige Geest zich vanwege hun zonde mishagen en begeren tegen hun ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, betuigen we dat geen zonde of zwakheid die nog tegen hun wil in hen is overgebleven, kan verhinderen dat God hem in genade aanneemt en als deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, wil ontvangen. Want wij willen aan het avondmaal gedenken dat hij door de Vader in de wereld gezonden werd, niet opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Onze Heiland, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God tegen onze zonden gedragen. Hij werd in de hof gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Hij leed ontelbare smaadheden, opdat wij nimmer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God zouden worden vrijgesproken. Hij heeft de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegeningen zou vervullen. Aan het kruishout heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. En ten laatste heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond der genade en der verzoening ten volle vervuld, toen hij zei: het is volbracht. Zo verzekert ons het avondmaal dat deze volkomen offerande van onze Heere Jezus Christus aan het kruis de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest verworven heeft, die ons in onze dood het leven, in onze schuld de gerechtigheid, in onze onreinheid de heiligheid, en in onze ellende de heerlijkheid deelachtig maakt. Door dezezelfde geest worden wij ook met elkaar, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige, broederlijke liefde verbonden. Zoals Paulus zegt, omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel het ook, één lichaam. We hebben immers allen deel aan dat ene brood. Daarboven mogen wij aan het avondmaal met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volkomenheid van Gods Koninkrijk, waarin God alles in allen zal zijn. Zullen we samen bidden? Barmhartige God en Vader, wij bidden u, wil door uw Heilige Geest, door de viering van dit avondmaal, in onze harten bewerken dat we ons hoe langer hoe meer met waarachtig vertrouwen aan onze Heere Jezus Christus overgeven. Geef dat onze verslagen harten met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat gij onze genadige Vader zijt, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgt, als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Verleen ons uw genade, opdat wij niet in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. Schenk ons uw bijstand, dat we getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen en onze heiland belijden. Leer ons, in alle nood van deze wereld, met verlangen hem verwachten, die onze sterfelijke lichaam aan zijn heerlijk lichaam gelijk maken, en in uw koninkrijk met ons het avondmaal van de bruiloft des lands zal vieren. Dit alles bidden wij u, genadige Vader, in de naam van hem die overgeleverd is om onze overtredingen, en opgewekt om onze rechtvaardiging, die naar zijn belofte voor ons bij u altijd bidt en ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen zingend ons geloof belijden?
Waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand des Vaders is. En wil niet twijfelen of u zult, door de werking van de Heilige Geest, zo waarlijk met zijn lichaam en bloed gevoed en gelaafd worden, als u het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangt. Het brood dat wij breken, is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer, Jezus Christus, gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover we de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer, Jezus Christus, vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefden, laten we, nu de Heer aan zijn tafel onze zielen gevoed heeft, zijn naam met dankzegging prijzen. En ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw lichaam verlost van de groeven die u kroont. goedertierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen uit Psalm 103 zingen vers 1, 3 en 4. Dank u wel dat we zo gevoed werden met zijn lichaam en bloed, dat we het mochten proeven dat het waar is voor ons, door genade alleen, door Christus alleen. Hemelse Vader, we willen u prijzen. En we willen u eren met onze levens. Wilt u ons de weg wijzen, Heer, door dat leven heen, zodat we getuigen van uw liefde mogen zijn, hier in Noordwijk en waar u ons ook maar plaatst. Hemelse Vader, wees u zo uw kerk nabij, dat ze vanuit het offer van Christus haar taak in de wereld mag vervullen, het evangelie niet onder de korenmaat zet, maar voluit u, uw Zoon, uw Geest predikt. Vader in de hemel, we willen vanmorgen speciaal bidden voor degenen die ons dierbaar zijn en die hier niet konden komen. Wilt u hun nabij zijn, Heer? We denken aan onze zieken. Wilt u hen sterken met uw woord, met uw liefde, met uw trouw? Omringt u hen met uw zorgen, Heer. We willen ook bidden voor degenen die ons dierbaar zijn en die hier niet wilden zijn. U kent ook hen, Heer. Raak u hen aan. Wilt u opruimen wat er in de weg staat? En Vader, we kijken verder. Verder dan degenen die ons dierbaar zijn. We kijken rond in onze eigen omgeving. We kijken rond in uw wereld en vragen u, Hemelse Vader, wilt u nog heel veel mensen toevoegen aan degenen die behouden worden? Wij willen u bidden of deze week van toeleven naar het paasfeest een bijzondere, een goede week mag zijn, waarin het offer van de Heere Jezus voor veel mensen realiteit mag worden en hun leven mag veranderen, ook het onze. Heere, zo bereiden we ons voor op de ontmoeting met u straks op die grote dag, wanneer de Heer Jezus terugkomt. Ja, Heer, komt u spoedig, uw aarde, uw kerk, wacht. Amen. Wij mogen nog onze gaven geven en daarna zingen we als slotlied Psalm 103, vers 9. Alleen, we gaan met de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allemaal.